Gaksemeyer voor iedereen. Maar allereerst natuurlijk gefeliciteerd met jullie ontzettend mooie gebouw en uitbreiding. Dat is een zegen. En ik merk in meer plekken in het land dat de oude gebouwen, die vaak leeggelopen zijn, weer vol worden. Maar dan met ander publiek. Ik vind dat een hele vooruitgang. Nou, het zit wel goed. Dankjewel. Maar dat je dat mag doen in een nieuw gebouw. En dan ook nog heel bijzonder op een zondagmiddag. Dat is natuurlijk. Mensen vroegen dat aan mij, van waarom doe je dat nou? En als je dat dan uitlegt, dan zeggen ze, oh, wacht even. Maar het was toch al Pasen geweest? Dus er is heel veel uit te leggen. En daarvoor zijn we ook, natuurlijk, daarvoor zijn we hier om het uit te leggen. Dit is de boodschap die we dienen uit te dragen. Altijd als ik ergens heen rijd, dan kom ik onderweg wel dingen tegen waarvan ik zeg, hey, dat is een leuk aanknopingspunt om de dienst mee te beginnen. Dat was hier eigenlijk ook. Ik kom natuurlijk vanaf Apeldoorn hierheen rijden en dan moet je over een prachtige laan door Baarn. En daar staan een paar borden. En jullie kondigen dit gebouw mooi aan. Heel dicht bij Soestdijk. Nou, dat heeft een koninklijke allure natuurlijk. En terecht, we dienen een groot koning. Maar dan kom je onderweg als eerste bord tegen Koningsdag. Ik denk, wauw, dat is het vandaag. Koningsdag. Maar de volgende bord stond op Rommelmarkt. Ik denk, ja, maar dit kan toch niet? Je kunt toch niet met Koningsdag een rommelmarkt gaan houden? Moet je nagaan hoe koning David het in zijn hoofd heeft om een huis voor God te bouwen. En daar haalt hij van alles bij één. Hij spaart er alvast voor om het prachtigste gebouw ter wereld neer te zetten. En wij dienen ook diezelfde koning, de hemelse koning, Yeshua, die terug zal komen als koning. Ik kom er straks nog wel op terug. Maar daar ga je geen rommelmarkt voor houden. Daar haal je het beste van het beste naar boven. En dan wil je dat verkopen. Maar goed, het derde bord dat ik tegenkwam, dat vond ik eigenlijk wel profetisch. Want daar stond op vrijmarkt. Maar hanteer die volgorde nou eens. De rommel is weggedaan. We hebben de seder gevierd. De plagen en het oordeel en de dood is van ons weggedaan. De rommel is naar de rommelmarkt gegaan. Weg ermee. En nu, we mogen gaan voor een vrijmarkt. Er is vrijheid gekomen. We zijn losgekocht, vrijgekocht, geen slaven meer. Nou ja, dat hebben we de afgelopen dagen natuurlijk heerlijk bij stil mogen staan. Ik heb een thema voor vanmiddag. Ik denk, ja, wat moet je nu spreken? Er zijn zoveel aanknopingspunten. En ik denk, ja, het is ook goed om het een beetje basic te houden, wat iedereen zou moeten weten, maar even herhalen. Want er zullen misschien ook wel mensen zijn die, voor wie het nieuw is. En ik ga ook eens even wat nieuwe dingen, tenminste, misschien is het voor jullie helemaal niet nieuw, maar ook even wat nieuwe dingen opdiepen. En ik heb er boven gezet dat de aarde leven voortbrengt. Want ik geloof dat dat het kernthema is van Pesach. Dat de aarde leven voortbrengt. En ik heb laten lezen uit Lucas over die opstandingsdag en die Emmausgangers. En ze weten amper waar ze mee geconfronteerd worden. En ik denk, ja, dit is ook precies wat in onze tijd zo speelt. Wij zien soms Yeshua niet. Hij is opgestaan. Hij leeft. Dat is niet een sprookje. Dat is geen idee. Dat is niet later opgeleukt en zo, zodat het een spannend verhaal zou worden. Nee, dit is echt gebeurd. En Lucas is de enige die, en daar begint Lucas ook mee, zeer nauwkeurig navraag heeft gedaan bij alle mensen. Die is niet zomaar op een gerucht afgegaan. Nee, die heeft onderzoek gedaan. En zeker op een manier die toen echt wetenschappelijk geldig was, zeg maar. En daar heeft hij Lucas het boek geschreven en gezegd van zo is het gegaan. En dan spreken we hier over een leeg graf. De Messias van Israël is gestorven en ze hadden niets anders daarna verwacht. En ze gaan dan ook naar dat graf en dan komen ze daar aan en dan is het leeg. Wat een shock. Dan is dat leeg. En dan spreken ze daar met elkaar over. En ik vind die geschiedenis die dan volgt van de Emmausgangers, ik vind dat een van mijn mooiste bijbelteksten. Degene die mij volgt op Family 7, die weet dat ook, want ik herhaal het geregeld. Maar ik vind het werkelijk een van de mooiste teksten die er is. De Emmausgangers. Ik was afgelopen februari op zoek naar de plek die Emmaus heet in Israël. En er staat bij dat het 60 stadien van Jeruzalem verwijderd was. Dat is ongeveer omgerekend 10 kilometer. Dus je verwacht het binnen een straal van 10 kilometer rond Jeruzalem. Nou, het ligt op de weg richting wat nu Tel Aviv is. Dus nou ja, waar kom je dan ongeveer terecht? Er is een Messiaans dorp inmiddels, Yad Hashmona. Dat ligt aan de rechterkant van de snelweg. En als je daar komt, dan zeggen ze van ja, wij zitten vlakbij het vroegere Emmaus. Ja, maar waar is dat dan? Ja, dat is aan de andere kant van de snelweg. Maar als je in je gids gaat bladeren, ontmoet je drie plekken Emmaus. En de ene is 10 kilometer en eentje, ik meen de 15 en zelfs eentje 30 kilometer van Jeruzalem verwijderd. Want er was een of andere non, die heeft een visioen gehad, zegt ze. En dat moet Emmaus zijn geweest. Nou, die plek heb ik ook bezocht, maar dat kan gewoon Emmaus totaal niet zijn geweest. Zoals overigens met de meeste van dat soort plekken in Israël. Maar we waren daar en dan zie je daar allerlei mooie stroompjes lopen en allerlei watervalletjes. En het is, als je het water aanraakt, is het koud. Nou, dan moet er wel iets veranderd zijn, want Emmaus in deze tijd betekent eigenlijk plek van de warme baden. Dus je hebt zeg maar van die heerlijke, hoe heet zoiets, een spa of zo. Zo'n heerlijk onderkomen waar je lekker kunt dobberen en heerlijk kunt genieten van een warm bad. En ik denk, dit is zo'n contrast in een paar verzen van de Bijbel. Dat je eerst leest over een leeg graf. Ze komen eigenlijk van onder een koude douche vandaan. Het graf is leeg. En dan gaat Yeshua zelf met hen op weg naar de warme baden. Dat is een boodschap. Dat is niet zomaar toevallig. Nee, ik geloof dat Lucas dit zo heeft verteld dat we ook begrijpen waar het over gaat. En het kernthema is eigenlijk hun ogen waren gesloten. Ze zagen hem niet. En dat kan ons ook gebeuren. Dat we hem niet zien. Dat we hem niet opmerken. Dat we niet echt weten wie hij is. Dat we denken die hemel die is voor mij van koper. Het is net of hij er niet bij is. Of ik hem niet voel. Ik weet wel dat hij er is. Maar mijn ogen zijn eigenlijk gesloten. En dat kan zijn door de omstandigheden. Bij Israël was dat overigens ook het geval. Als je teruggaat naar die geschiedenis die we met de Seder hebben gelezen. Exodus hoofdstuk 6. Dan staat er ook dat zij het niet konden volgen vanwege de hardheid van hun hart. En vanwege de harde omstandigheden waarin ze leefden. Ja, wij hebben ook harde omstandigheden waarin wij soms leven. En dat we denken, ja, wij zien hem niet, wij proeven hem niet. En toch, dat grote wonder van de opstanding is wel gebeurd. Maar ja, dan kun je de Bijbel lezen en dan zien wij en merken wij hem niet. Maar wat ik heel wonderlijk vind is aan die geschiedenis, is dat Yeshua met hen meeloopt. Dus niet zegt van, ach begrijp je, jullie hebben er nog niks van begrepen. Nou, ik kies wel weer een ander uit. Nee, hij gaat met ons op weg. Van welke plek wij ook komen. Waar je ook vandaan komt. Welke achtergrond je hebt. Of je uit welke kerk dan ook komt. Of dat je helemaal geen kerkelijke achtergrond hebt. Dat doet er niet toe. Hij gaat met je op weg. Hij gaat gewoon naast je lopen om je dingen te laten zien. En dan, hij gaat hier met hen op weg. En dan is het eigenlijk waarom, dat is mijn grote vraag, dan waarom kunnen we hem nou niet zien? Waarom is die hemel van koper? En wanneer gaat die hemel nu open? Vaak zeggen we van ja, we hebben een aanraking van hem nodig. We moeten weer zicht op hem krijgen. En we gaan heel hard bidden. En ik weet van mensen vanuit pastoraat dat ze zo hun knieën kapot bidden, maar die hemel blijft van koper. De oplossing hier is eigenlijk, ga nou eens kijken samen met hem wat hij heeft laten optekenen in zijn woord. Hij gaat eigenlijk met hen op weg en dan staat er in vers 27, dan gaat hij op weg en dan gaat hij uitleggen vanuit de schrift wat op hem betrekking heeft. Dus in de schrift staan al allerlei dingen, waaronder de feesten, wat op hem betrekking heeft, waardoor wij weer zicht krijgen op hem. Dan gaat het dus niet van, wij moeten onze knieën kapot bidden, want ik heb zoveel sores in mijn leven. Nee, we kunnen teruggaan naar het woord. En wat zegt het woord over hem? En als wij het woord gaan lezen, dan wordt de geest ook actief. Want woord en geest hoort bij elkaar. Dus als wij ons verdiepen in het woord, dan komt de geest ook in ons wakker. Dan wordt ons hart als het ware wakker gemaakt. Natuurlijk, wij willen graag dat het wakker wordt en daar bidden wij voor. Maar eigenlijk is het gewoon, ga maar met hem op weg en laat je maar onderwijzen door wat hij ons te vertellen heeft. En dan komen wij bij Mozes en al de profeten. Ja, de meeste kerken zeggen dan, ja, maar dat is wel erg wettisch, want dat staat in het Oude Testament. Nou, ik hoef het jullie niet uit te leggen dat dat niet verouderd is, maar zeer actueel is. God heeft een plan, een reddingsplan voor deze wereld opgetekend en dat voert hij gewoon ook uit van begin tot eind. En dat staat opgetekend in de schriften en dan kun je beginnen bij Mozes en de profeten, en daar mogen we het, wat we het Nieuwe Testament noemen, ook aan toevoegen, want dat is ook niets, vertelt niets meer dan wat er in het Oude Testament staat. En ik wil dat eigenlijk ook met jullie doen, want ik dacht van, wat zou Jezus nou, wat zou Yeshua nou hebben verteld aan die Emmausgangers, waardoor ze weer zicht op hem kregen? Wat staat er dan in Mozes en in de profeten wat over hem gaat? En dan kun je de hele Bijbel opentrekken. En dat is te veel voor één middag en voor een half uurtje. Dus ik wil er een paar dingen uithalen. En dat wil ik graag doen aan de hand van eerst het brede plaatje. Dat is eigenlijk dat in Leviticus 23, wat we hebben gelezen, dat een plaatje neerzet van de feesten. De voorjaarsfeesten en de najaarsfeesten. En eigenlijk zegt Yeshua, die beide slaan. Ja, die slaan op mij, op wat ik aan het doen ben. Dit moet eigenlijk basic zijn voor iedereen. Dit plaatje zou je gewoon in je hoofd moeten hebben en weten waar het over gaat. De voorjaarsfeesten, zeg ik altijd, die gaan over de eerste komst van Yeshua. Hij komt ook nog een tweede keer, maar daar zien de volgende najaarsfeesten op. En de eerste gaan dus eigenlijk over hem als de Ben-Jozef, de zoon van Jozef, de leidende Messias. Die komt om te lijden, om te betalen, om te sterven en om op te staan. En om van zijn geest te geven. Dat zijn de eerste voorjaarsfeesten. En dan heb je natuurlijk de najaarsfeesten, die zien op zijn tweede komst, waarin wij hem terugverwachten als de koning, de Ben-David van Israël. Wat wordt aangekondigd met bazuinendag. Als een heraut, dat klinkt van, kom aan, de koning komt. En dan met verzoendag zijn terugkomst waarin hij zich verzoent. Veel mensen zeggen, ja, dat is het kruis geweest. Dat hij zich verzoend heeft met zijn volk. Dat is dus ook al voorbij, dus we hoeven dat allemaal niet meer te vieren. Ik geloof, als je denkt in die tweedeling, voorjaarsfeesten, najaarsfeesten, eerste komst, tweede komst, dat de verzoendag nog moet komen. Dat er nog verzoening komt. Dat hij zichzelf komt verzoenen met zijn volk. En dat dan een groot feest losbarst, 7 dagen lang, klinkt als een bruiloftsfeest. Ik heb er gisteren over ook mogen spreken op de Bethel tijdens de Seder, dat de hele Pesachviering eigenlijk een inzet is om Israël als volk te huwen. Dat hij zegt, ik kom jullie als bruid werven. Ik ga je met jullie verloven. En dat gebeurt op Pesach. Hij zegt, ik ga jullie verloven. Nou zijn jullie van mij. Nou zijn jullie geheiligd. We zijn nog niet getrouwd hoor. We leven nog niet samen onder één dak. Dat komt straks met het Loofhuttenfeest wel. Maar nu heb ik voor jou gekozen. En ik zal ook de bruidschap betalen aan het kruis. En ik zal je ook de ketuba geven. De Torah. Ik zal opschrijven wat de voorwaarden van ons huwelijk zijn. Die ga ik jullie geven. Dat doet hij trouwens in tweevoud. 2 stenen tafelen met 2 die identiek zijn samen. Want dat doen wij nu ook als wij naar het stadhuis gaan om onze huwelijk te sluiten. Of te beginnen. Je sluit natuurlijk niet een huwelijk, maar je gaat hem aan. Maar dan zetten we ook 2 keer een handtekening. 2 keer een kopie, zeg maar, van hetzelfde. En ik geloof dat dit gaande is met die feesten. En dat op het moment dat hij zegt, nou ga ik naar de Vader toe om de woningen gereed te maken. En als ik terugkom, dan zal ik jullie gaan halen. Dan kom ik bij je en dan gaan we samen intrek nemen. En nou, dan kunnen we van het echte huwelijk spreken. En dan zijn we samen onder één dak. Ik geloof dat dit niets anders is dan wat de feesten zeggen. En daar hebben we misschien al wel genoeg aan. Maar ik wil vanmiddag even inzoomen op Pesach. Volgende plaatje misschien. Ja, de 14e, we kennen dit plaatje natuurlijk, de 14e met de seder wat we hebben gevierd. En 3 dagen, 3 nachten in het graf. En op de 17e Nissan, de dag van de eerstelingen, wat we vandaag vieren. Ik ga niet met jullie steggelen over welke dag nou precies. En is het nou de 16e of de 17e? Ik wil me graag focussen op inhoud. Want we kunnen elkaar zelfs in de Messiaanse beweging behoorlijk bestrijden op dit gebied. Moeten we niet doen. We moeten eenheid zoeken met elkaar. En dit is wat mij betreft de Bijbelse boodschap. Dat op de 17e Nissan de dag van de eerstelingen is. Wat overigens ook de 3e dag is. Yom HaBikurim, de dag van de eerstelingen. We hebben het gelezen, 1 Korinthe 15, dat Yeshua als eersteling is opgestaan uit de dood. Als eersteling. En als er staat eersteling, dan volgen er velen. Want anders ben je niet de eersteling, dan ben je de enige. Dus de opstanding van Yeshua is een belofte voor ons allemaal. Houdt meteen een belofte in voor ons allemaal. Dat we samen met hem mogen opstaan. En dat gebeurt, de telling gebeurt, omdat hij de eerste is, mogen we ook vanaf deze datum ook gaan tellen. Tot de 50ste dag. En de 50ste, het getal 50 staat altijd voor vernieuwing. Een nieuwe tijd. De noen hoort daar ook bij. En de noen is ook weer vis. En vis in het Grieks is ichthus. En dat is de afkorting voor Yeshua. Het hoort allemaal bij elkaar. Dat is wel mooi. En nu wil ik vanuit deze focus nog weer eens infocussen op de 3e dag. Dat is weer een volgende. Dit is, ik vind dit zo prachtig. En ik heb de bovenste heb ik vet gemaakt. Genesis 1, vers 12. Als u een Bijbel bij u heeft, zou u hem willen openen. Bij Genesis 1, vanaf vers 12. Ik wil vanmiddag bij 2 dingen stilstaan. Dat is de 3e dag en de 17e Nissan. Wat dat met elkaar gemeen heeft. Als boodschap waarvan ik denk dat Yeshua dat heeft gedeeld met de Emmausgangers. En dan gaan er opeens ogen openen. Genesis 1 vanaf vers 12 en 13. Ik laat even lezen vanaf vers 11. En God zei, laat de aarde groen doen opkomen. Zaaddragend gewas, vruchtbomen die naar hun soort vrucht dragen, waarin hun zaad is op de aarde. En zo, het was zo. En de aarde bracht groen voort, zaaddragend gewas naar zijn soort, en bomen die vrucht dragen waarin hun zaad is, naar hun soort. En God zag dat het goed was. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de derde dag. De derde dag is een thema dat vanaf dit moment, vanaf de schepping, steeds weer terugkomt. En iedere keer wordt de derde dag aangehaald voor iets wat nieuw leven brengt. Daarom heb ik ook boven de prediking gezet van de aarde moet vrucht en leven voortbrengen. En dat komt al vanaf de schepping. De derde scheppingsdag is niet voor niets de dag waarop de aarde leven mag voortbrengen. Dat God spreekt en dat er leven uit de aarde voortkomt. Dit is zo profetisch al voor de opstanding van Yeshua. Dat het op de derde dag zal gebeuren. Ik kom hier op de laatste tekst ook nog wel weer op terug. De volgende tekst die erover gaat is Genesis 22. Dat kent u ook allemaal, dat hoef je niet op te zoeken, maar dat heet de binding van Isaac. Dat zo heen wijst naar het nieuwe offer wat Yeshua bracht aan het kruis. En de binding van Isaac. Dan staat heel duidelijk dat Abraham op weg gaat met de knechten en met Isaac. En dan dat op de derde dag de plek, en ik geloof helemaal dat Jeruzalem is, de berg Moria, dat ze de plek zagen waar het zou gebeuren. Waar Abraham Isaac zou offeren. Dat gebeurde dus ook op de derde dag. En ook dat is profetisch. Hetzelfde zien we gebeuren bij Genesis 42. Als we het hebben over Jozef en zijn broers. Wanneer Jozef in Egypte is en daar onderkoning is geworden. En zijn broers in Israël honger lijden. Komen zij bij Jozef om graan te vragen. En ze herkennen hem niet. Hé, waar hebben we dat eerder gehoord? Ze herkennen hem niet. En dan ook daar openbaart hij zich, maar dat gaat stapsgewijs op een beetje een sluwe manier, dat er een beker wordt verstopt in de bagage van Benjamin. En dan worden ze gevangen gezet, dan doet hij alsof ze niet te vertrouwen zijn. En dan op de derde dag laat hij zijn broers vrij. En er staat niet voor niets bij op de derde dag. En ook in Exodus 19, waar het gaat over het geven van die ketuba, van de Torah aan het volk Israël bij de berg Sinaï, dan zegt de eeuwige ook, jullie moeten hierop voor gaan bereiden. Je mag niet zomaar voor mij verschijnen. Je moet je eerst wassen, eerst reinigen. En dan zal ik vervolgens komen. En dan komt hij met zoveel kabaal, zouden we eigenlijk kunnen zeggen, dat ze bang worden voor hem. Maar dat gebeurt ook op de derde dag. Dus iedere keer is de derde dag het moment waarop God nieuw leven gaat brengen. Nieuwe hoop gaat geven. Ook Hosea 12. Dat is ook een prachtige profetie. We kennen het ook allemaal, denk ik. Op de derde dag zal hij ons doen opstaan. Want hij is geslagen geworden. Hij is door God verdrukt. Hij heeft ziekten gekregen. Op hem zijn al die 10 plagen terechtgekomen. Hij heeft het voor ons gedragen, maar hij zal ook op de derde dag weer opstaan. En datzelfde Hosea 13 vers 14 zegt, ik zal hem verlossen uit de macht van het graf. Ook weer op de derde dag. En we hebben het al gehoord van Jos, dat Jona, de profetie van Jona, dat hij 3 dagen en 3 nachten in de buik van het zeemonster was. Profetie die Yeshua overigens zelf aanhaalde. Psalm 16 is een prachtige psalm om in dit geval te lezen. Psalm 16 vers 10. Het is een beetje een studiemiddag. Dat mag op zondag. Hè? Huh? Psalm 16, vers 10. Want u zult mijn ziel in het graf niet verlaten. U laat niet toe dat uw heilige ontbinding ziet. U maakt mij het pad ten leven bekend. Derde dag. Overvloed van blijdschap is bij uw aangezicht. Lieflijkheden zijn in uw rechterhand voor altijd. En als je in de geschriften Esther nog leest, dan zie je dat Israël zo belaagd wordt dat ze allemaal uitgeroeid zouden worden. Dat juist op de derde dag Esther voor de koning mag verschijnen. En dat de rollen worden omgedraaid. Dat er leven mag komen voor ook Israël. En ik geloof dat ik hem daar ook... Daar heb ik hem niet bij gezet, maar ik ga hem wel voor jullie lezen. Dat is Jesaja hoofdstuk 11. Vers 1. Want daar komt die oude profetie van Genesis weer terug. Dat op de derde dag er vrucht zal zijn. Want in Jesaja 11 staat, want er zal een twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isaï. En een lood, een netzer, uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen. Op hem zal de geest van de Heer rusten, de geest van wijsheid en inzicht, de geest van raad en sterkte, de geest van kennis en vrezen van de Heer. En er worden een serie Hebreeuwse woorden gebruikt die jullie ook wel kennen, denk ik. Dat heeft te maken met intellect en dat met bestuurlijke gaven en met geestelijke gaven. En dat zijn de drie woorden chokma, bina en daat. En als je die woorden achter elkaar zet, dan krijg je het bekende Hebreeuwse woord chabad. De orthodoxe stroming. Heeft dus te maken met wijsheid, inzicht, raad en sterkte, kennis en vrees van God. Moet je nagaan, deze profetie van Jesaja spreekt over de Messias. Het is nogal wat om dat te claimen voor jezelf. Zeg ik maar voorzichtig. Maar het is wel tekenend dat het gaat hier over nieuw leven. Dat God gaat brengen, dat de eeuwige gaat brengen. Door deze lood uit die afgehouwen stronk van David. Dat het huis van David, dat niet meer koning is, na de ballingschap nooit meer geworden tot op de dag van vandaag. Maar daar komt een reisje uit voort. Op de derde dag zal dat uitspruiten. En daar komt weer nieuw leven uit voort. Een prachtige profetie. Want ik geloof dat staat ook in vers 10 van datzelfde hoofdstuk. Want op die dag zal de wortel van Isaï er zijn. Die zal staan als een banier voor de volken. Naar hem zullen de heidenvolken vragen. En zijn rustplaats zal heerlijk zijn. Ik zie hier zo mooi dat in die spruit, in die lood, dat er in Israël tot leven komt. Maar dat ook de heidenvolken naar hem zullen vragen. Dat ook de gelovigen uit de heidenvolken mogen zeggen, wij willen ook bij die lood horen. Wij willen er ook bij zijn. En zo zien we dat die belofte, eigenlijk vanaf Genesis 1, wat we hebben gelezen, dat de aarde leven moet voortbrengen, dat dat in die lood, in Yeshua, gebeurt. En dat ook de heidenvolken daarna zullen vragen. De derde dag. Overigens is de derde dag ook een spreekwoord in Israël, want ook in het Nieuwe Testament kom je vaak tegen. Ik zal het vandaag doen, morgen, en op de derde dag zal ik het afronden. Dus je denkt vaak van, nou ja, dat is dan ook, daar nemen ze dan wel de drie dagen de tijd voor. Dat kan toch wel korter. Nee, het is gewoon een gezegde voor ik zal mijn werk afmaken. Ik zal zorgen dat het afkomt. En dat is eigenlijk ook de profetie die er ligt. De aarde zal op de derde dag levend voortbrengen. De aarde zal levend voortbrengen. We zijn niet onderworpen aan dood. We zijn niet onderworpen aan afsterven. Nee, we zijn geroepen voor nieuwe vrucht. Dat die vernieuwing plaatsvindt, heeft ook verband met, en daar ga ik mee afsluiten, met de 17e. De 17e Nisan, dat is de laatste. Er zijn een aantal voorbeelden waarvan ik geloof dat Yeshua die ook heeft aangehaald bij die Emmausgangers, wat op hem slaat. In Genesis 8 vers 4 is sprake dat de ark komt vast te zitten op de berg Ararat. En er staat bij dat dat op de 17e van de maand gebeurt. Bij heel veel van dat soort opmerkingen kun je je afvragen van nou, wat doet dat er nu toe? Die 17e. Nou, ik heb één ding ontdekt. De Tora zegt niet zomaar wat. God geeft niet zomaar wat door. Dus daar zit een betekenis achter. En blijkbaar zit er in de 17e ook iets van vernieuwing. Want die 17e Nisan is de derde dag van Pesach. We zien daar dus dat de ark op de berg Ararat komt vast te zitten. En dat er nieuw leven kan ontstaan. En als je gaat verdiepen in die ark, dat gaat alleen maar over Yeshua. Yeshua is die ark. Je moet hem binnengaan. Wie in hem is, is veilig. Gisteren haalde ik nog een tekst daar, die schiet mij ook weer te binnen. En dat vind ik ook zo mooi. We zingen hier ook op het podium niet zomaar wat liedjes. Als het gaat om in hem komen, de ark binnengaan, dan zegt Jesaja, wij moeten met lof door zijn poorten binnengaan. En waar komen we dan binnen? Binnen de poorten van heil, zegt Jesaja. En heil is in het Hebreeuws Yeshua. Dus wij komen door lof te zingen, door liederen voor hem te zingen, komen wij in hem, gaan wij ook die ark binnen. Dus we staan niet zomaar wat liedjes te zingen. Nee, daardoor willen we juist dichterbij komen. Al die offers in Leviticus, die hebben niets anders tot doel dan dichter bij God te komen, tot hem te naderen. En dat doen wij niet door mijn prediking. Daar kun je wat van leren. En soms ook kan ik daar wat van leren. Dan krijg ik wat kritiek achteraf en dan denk ik, oké, daar kan ik weer wat van leren. Maar daar kom je niet bij Yeshua. Daar kun je wel wat van opsteken. Maar door zelf te zingen, door lof te zingen, kom je bij hem binnen. Nou, dat doet Israël ook. Op het moment dat zij door de Rode Zee gaan, Exodus 3 vers 18 en hoofdstuk 5 vers 3, dan weten we dat Israël op de 17e door de Rode Zee gaan. Dus God handelt daarin ook niet zomaar wat. En zelfs de waterdoop, wat in het Nieuwe Testament daarin terugkomt, verwijst daarnaar. Dus er komt nieuw leven op de 17e. Als je gedoopt wordt, ontvang je nieuw leven. Je oude sterf je af, mag je afleggen en je ontvangt nieuw leven. Jozua 5 vers 10. Het manna hield op. Ze kregen 40 jaar lang manna van God. Maar het manna hield op het moment dat zij in het beloofde land kwamen. En zij mochten eten van de eerste vrucht van het land. Yom HaBikurim, de eerste vrucht, mochten zij brengen bij de priester. En de aarde bracht op die dag, de derde dag, precies vrucht, nieuw vrucht voort in het beloofde land. Wat zij eerst aan God moesten aanbieden. En dat is ook precies op de 17e Nisan. Dus je ziet dat dat nieuw leven en het leven dat God geeft ontstaat op die derde dag, op de 17e van de maand. En de 17e van de maand is ook de derde dag naar volle maan. Want volle maan is de 15e, de start van Pesach. Oh, ik kan hier nog wel een tijdje op uitbreiden naar al die verbanden. Gaan we maar niet doen. Maar we hebben het al gehad over Esther, dat ze op de derde dag, dat is ook weer die 17e, dan op een andere, dat is dan Adar, bij de koning komt. En er is nog één heel mooi voorbeeld en dat wil ik graag ook aan jullie meegeven. 2 Kronieken 29 gaat over de reiniging van de tempel bij Hiskia. Zijn vader, koning Agas, ging zo ver dat hij de deuren van de tempel sloot. En door heel Jeruzalem afgodsbeelden neerzetten, zodat iedereen voor de afgodsbeelden ging neerbuigen. Moet je nagaan, de deuren van het huis van God in Jeruzalem, de enige plek waar de eeuwige troonde, waar die aanwezig was, zijn heerlijkheid aanwezig was, die deuren werden dichtgedaan, eigenlijk werd God buitengesloten. Zoals er zoveel kerkgebouwen in Nederland dichtgaan. Nou, we hebben God niet langer nodig. God verdween uit Jorwert en God verdween uit Amersfoort en opent nu de deuren in Soest. Maar God werd buitengesloten en dan zijn zoon Hiskia, die zegt dan, ja, maar die ontdekt dan in de Tora wat er allemaal gaande is. En dan heeft hij het zo op zijn hart om orde op zaken te stellen. Hij haalt al de afgodsbeelden weg en hij opent, heropent de deuren van het huis van God. En dan staat erbij, dan moet u maar eens thuis lezen in 2 Kronieken 29. Dan begint hij bij, zeg maar, wat nu het tempelplein is, om dat te reinigen. En dan komt hij uiteindelijk bij de voordeur van het huis van God. Dan mag hij het heilige gaan schoonmaken en uiteindelijk het allerheiligste schoonmaken. En dan zijn ze klaar precies op de 17e. Ik denk, dat staat er niet zomaar. En dan willen ze heel graag Pesach gaan vieren. Maar de datum is al voorbij. En dan gaan ze het op een andere dag, een maand later vieren. En wat er dan ook zelfs gebeurt, is dat gaat niet alleen maar Juda, niet alleen de Joden worden uitgenodigd, maar de uitnodiging gaat zelfs naar het Tienstammenrijk, het Noordelijke Rijk. En ook aan hen gevraagd, kom er ook bij. Net zoals we hebben gelezen, naar hem zullen de heidenvolken vragen. Dus eigenlijk, het huis van God is bedoeld voor een bedehuis voor alle volken. En de Hiskia heeft dat door. En hij kiest er al voor om een maand later dan de gebruikelijke datum Pesach te vieren. En we zien dan niet dat God zegt, oh, jullie doen het helemaal fout. Ik had toch gezegd, een maand eerder. Nee, dan honoreert God het en dan zegt hij, het gaat om jullie hart. Ik wil dat je hart bij mij is en ik heb jullie oprechtheid gezien. Je hebt de afgoden uit het land weggedaan. Jullie hebben de deuren van mijn huis geopend. Ik kom weer bij jullie. En dan zie je dat precies een maand later dan de gebruikelijke datum God gaat handelen. Wanneer ze te laat het Pesach gaan vieren. Voor mij is dat ook een beetje een les om richting zoveel christelijke gemeentes, zeg maar, over de discussie, is het nou Pesach of Pasen? Niet te zeggen van, het doet er allemaal niet toe. Maar waar zit je hart? Het komt aan op je hart. Dat je zegt van, ik wil bij de God van Israël horen. En als je ogen dan nog een beetje verblind zijn, zoals die Emmausgangers, dan is het niet zo dat God je wegschopt. Nee, dan zegt hij, ga maar eens met mij op weg. Ga maar eens leren wat mijn woord over mijn opstanding en mijn nieuwe leven zegt. En dan ontdek je vanaf Genesis 1 dat het niets anders gaat dan over nieuw leven. En dat hij jouw hart op het oog heeft. En niet de uiterlijke dingen die we graag willen doen, maar dat hij zegt, als je hart bij me is, dan vind ik dat tof. Weet u dat de getalswaarde van het woord tof ook 17 is? Dat is mooi, hè? Even terug naar Lucas 24. Lucas 24, vers 30. En het gebeurde toen hij met hen aan tafel aanlag, dat hij het brood nam en het zegende. En toen hij het gebroken had, gaf hij het aan hen. En hun ogen werden geopend en zij herkenden hem. Maar hij verdween uit hun gezicht. En ze zeiden tegen elkaar, was ons hart niet brandende in ons toen hij onderweg met ons sprak en voor ons de schriften opende. Nou, we hebben vanmiddag de schriften geopend. Gekeken wat zegt de schriften over hem, over zijn opstanding, over zijn vernieuwing. En ik hoop zo dat wat zij zeiden van, was ons hart niet brandende in ons, dat we ook zo van hier gaan brandende, dat we zo nieuwsgierig zijn wat de schrift over hem zegt. Dat er nieuw leven mag komen. Wat ik ook mooi vind is dat hij dat doet, het al brekende het brood. Er hoort natuurlijk ook de wijn bij, zoals we dat ook bij de seder hebben gehad. En gisteren vertelde ik ook de getalswaarde van Pesach. Ik ben het nu even kwijt, ik meen de 148. En als je het Pesach gaat over brood en wijn, hier worden de ogen geopend als het brood wordt gebroken. De getalswaarde van brood en wijn, Lechem en Jajin, is 78 en 70, is 148. Dus Pesach gaat over brood en wijn. Dat is eigenlijk gewoon maaltijd met elkaar houden. En dat hebben we met de seder gedaan. En eigenlijk wil Yeshua niets liever dan maaltijd met jou houden. Dat hij samen met jou het brood mag delen en de beker drinken. En hij zegt daar ook, en daar sluit ik dan mee af, uiteindelijk gaat het om de komst van zijn koninkrijk, waarin hij met ons de wijn gaat drinken. Wat we nu doen is een voorproefje. Maar uiteindelijk mogen we met hem aanzitten en samen met hem het brood breken. Nou, volgens mij vallen ons dan de schelf van de ogen, voor zover die al niet geopend zijn. Maar dan zien we hem van aangezicht tot aangezicht en gaan we echt begrijpen waar het op aankomt. En nu moeten we het doen met de schrift, met wat hij ons heeft overgeleverd. En daarvoor moeten we soms spitten. En heel af en toe, dan gaat even dat tipje van die sluier eraf. Oh, maar zo zit het. En dan brandt ons hart. En hij verlangt ernaar dat om samen met jou, met dat brandende hart, die bruiloftsmaal te vieren, die straks komt. Nou, daar komen we nog wel een keer terug in de najaarsfeest. Amen. Ik zal afsluiten met het gebed. Avinu Bashemayim, onze Vader in de hemelen. Wij danken u voor de woorden die u hebt gegeven en door het levende woord dat naar deze aarde kwam. Yeshua Mashiach, de Messias van Israël, die naar deze aarde kwam om de vloek die er op deze aarde lag en de dood die hier rondwaarde, om dat te verbreken. Yeshua, wij eren en prijzen en loven uw naam. U bent een groot koning, u bent verheven boven al wat leeft. En u bent die enige belofte, de levengever. En die eer komt aan niemand anders toe dan u alleen. En we zien uit naar die komst dat u terug gaat komen en samen met ons nog eens weer door de schriften gaat, wat allemaal op u wijst. En ik bid zo dat u door uw Heilige Geest, uw Ruach HaKodesh, in ons gaat werken en ons laat zien wat allemaal op u betrekking heeft. Want het woord staat vol van u. En u bent ook vol van dat woord, want u leeft dat woord in uw leven uit. Vader, ik bid dat u de naprediker zult zijn van dit woord en dat u met ons op weg gaat. En dat u ons steeds meer de schriften gaat openen en dat wij een brandend hart krijgen om niets anders te willen dan voor u en samen met u te leven. Geprezen zij uw naam. Amen.